Dames en heren, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik zit bij mijn gast aan tafel. Ja, en ik brand van verlangen om aan dit gesprek te beginnen, want voor zijn neus ligt een super, ja, alsof hij een oude handwerkman is. Een soort timmerplankje met hele kleine mesjes en een tangetje, een aansteker, ja, gereedschapjes, apparaatjes. Het ziet eruit alsof het al jaren en jaren in gebruik is. Er wordt nu nog een klein schroevendraaiertje bijgelegd. En hij maakt hiermee rietjes. Want en dan niet rietjes om frisdrank mee te drinken, maar rietjes om door te blazen als je een blaasinstrument speelt. De hobo in dit geval. Want mijn gast is hoboïst. En hij maakt, en als hoboïst heeft hij me net uitgelegd, maak jezelf je rietjes. Maar daar wil ik zo meteen alles over horen. Mijn gast is frontman van het Nederlands Blazers Ensemble. Die zijn altijd vol in het nieuws in deze tijd, omdat ze hun grote nieuwjaarsconcert in het concertgebouw altijd geven. Dat is een spektakel. Maar hij is het hele jaar door op tournee met de meest fantastische programma's. Daar gaan we het allemaal over hebben en over het bespelen van zo'n mooi instrument. Zometeen in mijn gesprek met Bart Schneeman. Oké, Bart. Dit plankje. Hoe lang heb je dit plankje? Want het ziet eruit alsof het al 30 jaar meegaat. Misschien wel langer.
Nou, ik denk dat je meer in de buurt zit met 130 jaar.
Ja.
Dus dat is zo'n plankje waar, ja, het stelt dus niks voor. Het is gewoon een broodplankje.
Ja.
En daarop ligt inderdaad allemaal gereedschap. Want je moet je voorstellen, hoboïst zijn.
Ja. Is geen pretje.
Nee, nou los ervan. Maar ja. Het klinkt voornamer dan het is. Maar hoboïst zijn, dat je iemand die op een hobo speelt. En dat is een beetje, hobo is dus een instrument.
Ja.
Ja. Oké, okay, en dat is een blaasinstrument heet dat. Maar dat heeft dus eigenlijk een hele oude historie. Dus het is niet een hip instrument van deze tijd. Dan speel je saxofoon of zo, of clarinet is noods, of misschien wel bagpipe is nog wel hippig. Hobo is eigenlijk best wel een soort
archaïsch,
iconisch instrument van vroeger. Want het is oorspronkelijk ontstaan uit de, ik heb er toevallig eentje hier staan, uit de tsurna, uit het schalmei. En dat is het oudste instrument ter aarde. In de oude Griekse tijd, Hellenistische tijd, speelden ze op dit soort instrumenten. En het heeft allemaal te maken met dat dubbelriet, wat je er bovenop ziet. Dit is zo'n instrument uit van hele lange vervlogen tijd. Een tsurna.
Een tsurna.
Schalmei.
En dit is eigenlijk het oudste, voorlopig. Maar dat is eigenlijk het oudste gekende instrument.
Ja, dat is het oudste gekende instrument.
Nog voor de luid. Of
voor de luid. En heel simpel, want het is namelijk een riet. Je moet een rietstengel,
ja.
Die knip je af en die guts je een beetje uit. En dan vouw je hem dubbel en maak je hem open. Ik zal je de details besparen. En dan trilt het. En als je hierop blaast.
Ja.
En dat trilt en dat is dan knoert hard. En zo'n schalmei, tsurna noemen ze het nu in het Midden-Oosten. Die is vooral heel, was toen de tijd al heel erg geliefd. En nog steeds op bruiloften. En partijen, wordt het nog steeds overal in Nederland wordt erop gespeeld, die dingen. Want het is namelijk knoerd hard.
Ja.
Het is echt gewoon, je hoort het net.
Het is ook een beetje dat soort onverzoenlijk feestelijke geluid komt eruit. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, het is niet aan het ontkomen. Je moet, als je dit hoort, moet je wel meedoen met feesten.
Ja.
Want jij kan niet tegen de muur blijven staan.
Kan je er een melodie op spelen?
Ja, nu misschien even niet, omdat het drietje droog is, maar ik ga het proberen. Maar het klinkt nergens naar, maar het komt, zit er nog niet in.
Maar wat moet hij zegt hij is droog. Wat betekent dat?
Nou ja, dat
riet is droog.
Dat rietje, dat moet eigenlijk eerst een half uurtje nat worden.
Nu vloept hij eruit. Moet een half uur nat worden, dat riet.
Ja.
Eigenlijk moet je dat een half uur inspelen voordat je echt kan gaan presteren.
Ja, ik zei al, het is wel vrij. Het hele systeem is vrij middeleeuws.
Ja.
Dus het is een soort, inderdaad, wat jij geloof ik net vertelde. Het is een soort archaïsche middeleeuwse ambacht instrument. Dat rietje, dat moet je dan gaan knutselen en maken. Dus ik ben.
Ja, want je hebt hier dus dat broodplankje, wat je dus al decennia lang in gebruik hebt.
Ja. Je kunt ook zien dat ik vroeger rookte.
Ja, er zit wat brandgaten van je sigaretten zit erin.
En daar, dat is mijn werkplek waarin ik dus dat riet maak. Dus ik guts hem uit.
Ja.
Het riet is echt een
geweldig oud apparaat, Bart,
letterlijk
wat je daar
het riet
hebt.
En dat guts je dan uit en dan wordt hij steeds dunner. ja, je moet het eigenlijk een beetje voor je zien. Want het is, ja, het is heel, heel mooi soort meubelmaker, voel ik me wel eens. Ja. Of zo. En, dan moet je, het is, en het luistert heel erg nauw. Dat je bent iets aan het knutselen, aan het maken. En dat duurt vaak zo'n rietje wat het uiteindelijk dan oplevert. Daar ben ik wel 2 uurtjes mee bezig.
Ja.
En dan is het een beetje bijslijpen. En een beetje, dan probeer ik het uit op die hobo uit. En dan voel je, naarmate ik ouder word ik wel steeds beter erin. Dan voel je, dat moet net een beetje zo, net een beetje zo, iets lichter. Dan ga ik veilen. Nou, dat is een proces van, denk wel, een paar uur per rietje.
Per rietje.
En dan de grote frustratie van alle hoboïsten ter wereld.
Mm-hmm.
Hoboïst, hè, dat is iemand die hobo speelt.
Ja.
Dat is namelijk dat misschien 1 op de 10 van die rietjes waar je een paar uur aan besteed hebt, maar 1 op de 10 goed is. Echt zo goed is dat je daar met vertrouwen een concert in kan gaan. Dat
ja.
je met vertrouwen kan doen.
Want die
je
andere rietjes kunnen je soms in de steek laten of zo?
Ja, want als het net niet perfect is,
ja.
zo'n dingetje, zo'n primitief, een middeleeuws apparaatje, zo'n rietje.
Ja.
Als het net niet perfect is, dan kun je gewoon minder. Dan kun je, ik zeg maar wat, als ik nou bijvoorbeeld probeer jou een mooi verhaal te vertellen,
ja.
dan zeg ik van ik probeer jou een mooi verhaal te vertellen. Dus dat verhaal is iets sterker
ja.
dan vertellen. Want
ja.
dan wordt het een beeldend verhaal. Nou,
ja.
muziek maken is ongeveer dat. Je vertelt een verhaal door iets bij wijze van spreken te beklemtonen, maar
ja.
ook bijvoorbeeld dingen heel zacht te spelen. Nou, als een rietje niet goed is,
ja.
dan kun je hem dus no way ooit
dan kan je die nuance nooit erin aanbrengen.
Nee, dan kun je die nuance niet aanbrengen. Nee. Dus alles, dan wordt het een beetje vierkant en een beetje
eenvormig.
Beetje alsof je zo aan het praten bent,
ja.
zonder dat het vertelkunst is.
Ja.
Nou, en hoe beter het rietje, dus dat is altijd de uitdaging, als ik naar mezelf kijk, de uitdaging waarom ik uren aan kan besteden aan zo'n stom rietje,
ja.
Is om ja, dan dat geluksgevoel te hebben op een podium,
ja.
dat ik dat verhaal zo kan vertellen, dat ik ja. die nuance kan aanbrengen, waardoor ik hopelijk, bij wijze van spreken, jou of het andere publiek in vervoering kan brengen. Waardoor
ja.
ze zeggen van, ja, ik kreeg inderdaad een traantje, of ik kreeg een glimlach.
Zat er helemaal in.
Ja.
ja. En dat is dus dat rietje. En het is bijvoorbeeld uitgesloten dat iemand anders dat rietje voor je zou maken.
Het is niet uitgesloten, maar het is een beetje zo alsof een schilder zou vragen aan de buurman. Wil jij
die zonnebloem die even schilderen? Ja,
wil jij die zonnebloem voor mij schilderen?
Ja, want het is eigenlijk ja. ook een wezenlijk deel van je vak, dat rietje maken.
Ja, dat is... Dat
maakt
is,
elke hoboïst zijn eigen rietje?
Ja, elke zichzelf respecterende hoboïst die maakt
zijn eigen rietje.
Uiteraard zijn eigen rietje.
Oh, dat is grappig. Dus elke hoboïst is ook een beetje een middeleeuwse meubelmaker.
Ja.
Die zitten hier allemaal met zo'n plankje,
ja.
met hun eigen instrumentarium,
ja.
of hun eigen gereedschap.
De kunstenaars onder de hoboïsten, ja... Er is een circuit dat er een fabriek is die het maakt. Maar ja, dan krijg je een ander soort. Dan is het wat minder genuanceerd.
Ja, ja.
Dus dat is... Maar degene die zichzelf een beetje... Die van die kleuren houdt en zo. Die...
Maar zijn er ook wel boïsten, weet ik veel, die in de grote concertzalen spelen, die hun rietje uit een fabriek halen?
Nee.
Het is als je echt tot de topcategorie behoort... Ik bedoel, het is onzinnig om bij muziek over topcategorieën en weet ik veel wat te spreken, maar goed... Als je vak als hoboïst echt serieus neemt, of je liefde voor dat instrument, dan maak je zelf je rietje. Want dat is gewoon een essentieel onderdeel van.
En Ruis, praat je. Het is niet anders. Het is echt serieus. En dat is. Ik ben zelf niet zo'n hele. Godzijdank, hè? Anders had ik het ook niet meer op mijn 68ste leuk gevonden. Maar
ja.
je ziet mij hier toch met enthousiasme.
Zeker.
Raar is het eigenlijk, hè? Dat je mij met enthousiasme hoort praten over dat maken van zo'n rietje.
Ja.
En eigenlijk heb ik dat nog steeds. Ik vind het nog steeds een ontzettend leuke uitdaging om proberen dat ideale... Kijk, het heeft ook te maken met klankkleur.
Ja.
Want een heel mooi rietje,
ja.
dat klinkt warm.
Ja.
En het klinkt ook spontaan. En
ja.
daar kun je heel veel kleurtjes mee maken. Een minder goed riet, dat is, wordt wat globaler allemaal. Het wordt gewoon een beetje ratiketet. En ik heb nog steeds op mijn 68 de lol om proberen dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Het heeft ook te maken met de kwaliteit van het hout.
Ja.
Dus...
De Belga. Voor mij mag je open doen, hoor, Bart.
Zal ik even open doen?
Ja, doe maar even open.
Dan zie ik je zo terug.
Ja.
Ze heeft Jokers voor niks gehaald.
Maar Bart, je zei de kwaliteit van het hout waren je laatste woorden. Wat was er met de kwaliteit van het hout?
Oh ja, dus die kwaliteit van het hout. Dat, ja, dat, en dat beoordeel je. Op zich wel mooi is dat hoor. Je hebt dus een je moet je voorstellen, rietstengels. Die laten we groeien in Zuid-Italië, Zuid-Frankrijk. In warme gebieden waar het een beetje vochtig is. En die rietstengels worden dan gekapt en worden dan een jaar in de zon gelegd om uit te drogen. En die kiezen wij. En bekijk het wij hobbewisten.
Ja.
Ik bekijk die kleur. En dan aan de kleur kun je zien, de kleur van de vlam die in het hout zit.
Ja.
Of dat hout goede kwaliteit heeft of niet goede kwaliteit. Want die kwaliteit van het hout, ja, het is net als een viool bouwen of zo Stradivarius.
Ja.
Zijn klank ontleende aan dat hout uit de Po-vlakte, die daar net 4 maanden in een soort vochtige vallei groeide. Dat maakte die kwaliteit van die hout zo, dat het net zo resoneerde en trilde als mooi was voor die Stradivarius. Ja. Ik denk dat het niet alleen maar de bouw was die bijzonder was bij Stradivarius of Guarneri, maar ook gewoon de kwaliteit van het hout.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij hebben. Die kwaliteit van het hout is de basis voor de schoonheid, de warmte, de diepgang van die klank.
Ja, hey, en Bart, het is dus ook, hoe lang doe je met een rietje?
Wat dan? Of vind je het veel te specialistisch allemaal? Wat ik
nee, ik vind het fantastisch. Je hebt dus grosso modo 10 rietjes moet je maken om het ene echte goede rietje daartussen te hebben zitten.
Ja, en dan ben je echt heel gelukkig.
Dan ben je echt heel gelukkig. Maar hoe lang doe je met zo'n rietje?
Even kort door de bocht. Ik denk 6 concerten.
Zo weinig. Dus na 6 concerten is het weer 20 uur riet snijden.
Ja. Ja, als je het. Ja. Ja, het is. Je moet je hoop bewust. Ik ben redelijk relaxed. Ik vertel er wel heel enthousiast over. Maar eigenlijk ben ik wel best wel relaxed hoor. Want ik maak echt niet elke dag rietjes. Maar 1 keer per maand of zo ga ik er een middagje voor zitten. Maar dit is wel een terugkerende drama voor hobbyisten, algemeen gesproken.
Ja.
Universeel gesproken, in de wereld is dit het drama van hobbyisten. Hobbyisten hebben het altijd over hun rietjes.
Ja.
Het rietje is niet goed. Het is ook altijd een soort excuus.
Ja.
Gaat er iets mis op een concert? Het rietje.
Ja.
Het is altijd dat gevreugel.
Het is een soort bizarre haat-liefde verhouding die je met je rietje hebt.
Fixatie op dat riet.
Op dat rietje. En natuurlijk ook een soort afhankelijkheidsrelatie die je met dat rietje hebt.
Ja.
Een soort angst voor het rietje misschien ook.
Net op het moment dat je vriendje bent geworden van dat rietje.
Dan begeeft het rietje dat misschien.
Dan is het rietje op.
Ja, moet je altijd een reserverietje bij je hebben ook.
Ja.
Ja.
Ja, dit doosje zal ik even voor je laten zien aan je. Dit is dan zeg maar mijn rietendoos. En dat is een doos waar die rieten in zitten.
Ja.
Kijk, daar zitten er dus een stuk of 20 op een rijtje in, gebroedelijk naast elkaar.
Maar dit zijn dus niet allemaal perfect. Staat hier 2 echt goede rietjes.
Ja, deze 2 links. Ik denk altijd, zeg maar, van links naar rechts.
Ja.
De linkse zijn. En dit is eigenlijk allemaal, noodgeval. Nou ja, dat werk.
Dat werk. Hey, en het is grappig, want inmiddels zijn we overgestapt op het woord hoboïst. Je noemde dat eerst. Ik denk dat je dat van een soort ingewikkeld R wilde omdoen. Zei iemand die hobo speelt. Maar nu noem je het ook hoboïst. Je hebt het ook over wij. Wij hoboïsten. Dus als een soort menssoort. Beroepsgroep dan wel menssoort. Wat ik altijd interessant vind. Hoe kiest een mens zijn instrument? Of kiest het instrument? Ik bedoel, ben jij een hoboïst van geboorte en heb je instrument gevonden? Of had je ook gitarist kunnen zijn, of violist, of weet ik veel wat, of saxofonist. Voel jij je ten diepste hoboïst?
De reden waarom ik hoboïst ben geworden, is een redelijk toevallige. Dus dat geeft geen aanleiding om te denken dat ik nou geboren hoboïst ben. Want dat was gewoon echt puur omdat wij vroeger, toen ik 12 of 13 was, denk ik, speelde blokfluit. Zoals iedereen in die tijd. Dat is een hele leuke manier om met muziek in aanraking te komen. Op een hele leuke muziekschool in Venlo.
Ja, waarbij daar ben je opgegroeid.
Waarbij de directeur, Piet Kingma, de buurman van ons was.
Ja.
We hadden een heel hechte twee families, de Kingma's en de Sneemannetjes, die
echt waar?
Waren heel hecht met elkaar. Dus die, onze ouders deden het ook met elkaar.
Oké. Okay.
En wij waren heel bevriend met onze generatie, de kids, de Kingma's.
Maar dat was een soort commune.
Ja, een soort commune van de letteren of aprelle letteren.
Ja.
En jouw
ouders deden het dan met de King, maar die deden dan partnerruil met de Kingma's.
Ja, die deden dat soort dingetjes. Hè. En dat was ook super. Denk ik. Dus die Piet Kingma, die was directeur van die muziekschool, maar die was ook hobbewist.
Ja.
Die was van het Limburg Symfonieorkest hobbewist geweest. Dat was een goede hobbewist. Hele leuke man. Een soort, ik noem hem altijd de Leonard Bernstein van Venlo.
Oh ja?
Hele leuke kerel.
Want hij had een soort, weet je, dat schalkse en leuke
ja,
van Leonard
Bernstein. Ja, hij chanste met iedereen natuurlijk, maar hij gaf hobo les. Hij was ook dirigent van het amateurorkest, plaatselijke amateurorkest.
Ja.
En hij was ook dirigent van het plaatselijke koor.
Ja, ja.
Voelt hem al aankomen.
En Piet Kingma lustte er wel pap van.
En die lustte wel. En die componeerde ook. Dus die had de aanzien en die lustte er wel pap van. Was een hele charmante man ook.
Ja.
En zijn vrouw was Jopie. Die is helaas vorig jaar pas overleden.
Ja.
Dus het was een hele leuke vrouw. Oh, helaas, hele mooie vorig jaar pas. Vrouw.
Gelukkig dat ze zo'n mooi lang leven heeft.
Ja, natuurlijk. Nee, maar
ik
helaas
dat ze
overleden
is.
Ja, ja, want het was een hele leuke vrouw. En die was ook mooi in die tijd. Was een zo'n mooie vrouw. Ik was er ook wel niet verliefd op, maar ik vond het wel een hele mooie vrouw. En die
was ze niet jaloers dan op
mijn vader?
Op Piet.
Op Piet, ja.
Ja.
Maar zeker.
Ja?
En,
ze heeft daar wel onder geleden, onder het vrijbuiterschap van Piet, haar man. Jopie, van haar man?
Nee hoor, want Jopie was ook vrij.
Oké, okay. Ja. Ik vroeg, was ze jaloers? Maar je zit
nee, ik was misschien jaloers.
Oh, jij was jaloers?
Ja, dus... maar goed, in ieder geval, Jopie die gaf als verjaardagscadeau voor mij...
Ja.
Een singeltje. Dat bestond in die tijd. Ja, dat bestaat niet meer. Hè? Maar het zijn zo'n kleine...
Ja, we weten wat een singeltje is.
Ja. En dan met Mozart's hobo kwartet erop. Dat maakte wel heel erg grote indruk op mij. Het is wel zo'n soort life-changing experience.
Ja?
Wat een schitterend stuk. Dat langzame deel, vooral het tweede deel.
Ja.
Dat die hobo daar... ken je het? De hobo kwartet. En dan komt die hobo als een soort engeltje van verre... komt die ineens op het toneel van de wereld... verschijnen en met het doordringende geluid van die hobo.
Ja.
En dan dat vibrato erop. En dan gaat die door zo. Dat is echt heel gaaf. En die kreeg ik dus... was ik helemaal verliefd. En dat geluid van die hobo vond ik te gek. En toen zei Jopie erbij... zou je dan misschien les willen nemen van Piet?
Ja.
Dus zo is het eigenlijk gewoon door heel toeval.
Nou ja, je kan zeggen toevallig, maar het is dus ook wel zo dat jij meteen helemaal onder de indruk was van dat hobo kwartet. En ja, van dat geluid van die hobo.
Ja.
Dus blijkbaar was er iets in jou geraakt door die hobo. Heb je toch een soort hele grote zwakke plek voor die hobo?
Dat heb ik ook altijd gehouden.
Ja.
Dus dat,
ja, maar goed, dan ben je misschien toch gewoon van nature een hoboïst.
Ja. En dat gedeelte ben ik absoluut een hoboïst. Ik ben ook heel blij dat ik dat gekozen heb. Want dat vermogen met een hobo om als een soort, het klinkt een beetje minder mooi dan het eigenlijk is, als een soort laserstraal het gemoed van de toehoorder te bereiken met dat geluid. Want die is eigenlijk vrij direct of zo. Terwijl als je geluk hebt en je hebt een mooi rietje, dan kun je ook heel warm spelen. Dus dan is hij... een ideaal instrument om emoties over te brengen. Zoals Bach bewezen heeft. Ik denk wel haast elke van de 365 cantates zit een hobo in.
Ja.
Of meestal meerdere hobo's. Of een obo d'amore of een obo da caccia. Omdat dat instrument nog meer dan een viool of een fluit... een directe boodschapper is. Die kan gelijk je ziel in. En
fascinerend, hè Bart? Dat dus een instrument is... die een melodie speelt die alle andere instrumenten ook zouden kunnen spelen. En dat instrument, mits je het juiste rietje hebt, je hart beroert. Of zo duidelijk die boodschap overbrengt.
Precies.
Ja. Ja, die hobo heeft iets heel soort... eigenlijk wat ik ook over deze zei, van dat het een soort dwingend is van nu meedoen. Het is wat die laserstraal. Hij snijdt een beetje door alles heen.
Ja.
En eist de aandacht ook op. Of eist je oor op.
Ja. Ja, misschien als je het lelijk zegt, dringt het zichzelf wel een beetje op.
Ja, maar dat heeft ook
maar
weer
wat. Maar dat is natuurlijk, als je denkt aan een boodschapper die op een podium staat, is dat natuurlijk wel een hele fijne,
ja,
fijne tool die het, ja, instrument heeft. En ja, het gevaar natuurlijk bij een hobo is dat het als je niet oppast, dat het ook misschien wel te doordringend is van geluid, ja, of zo. Dat je het zijn wel best veel hobo klanken die wel een beetje penetrant zijn, zoals het dan heet. Dus daar doe ik bijvoorbeeld ontzettend mijn best voor om het zo warm mogelijk te maken. En als je dat voor elkaar krijgt, dan vind ik het heel heel prettig om op een hobo te spelen.
Ja,
dus
precies.
In die zin ben ik echt een hoboïst.
Ja.
Ik ben in die zin
dus
ook niet...
Vanaf het moment dat je dat singeltje hebt gekregen tot nu, en nog alle dagen die je nog restte op deze aardbol, ben jij verliefd op de hobo? Of
ja.
heb je je vuur voor de hobo gehouden?
Ja, heb ik de vuur voor de hobo
gehouden. Ja.
Terwijl ik van de andere kant, zoals je misschien wel weet, en mijn leven niet alleen maar besteed aan die hobo of zo.
Nee.
Ik gebruik die hobo en de muziek in het algemeen ook voor. Want ik vind het wel een tool waar je allerlei fijne dingen mee kan doen of zo. Dus dat, in die zin ben ik dan weer niet een hoboïst. Want mijn doel is niet een hoboïst zijn.
Nee.
Mijn doel is om die hobo, dat geweldige geluid en die emotie met je vibrato erbij en zo. Je kunt heel mooie kleuren op een hobo. Om die te gebruiken voor iets wat niet per se dat stuk alleen is.
Nee, wat gewoon het hele spektakel is eigenlijk. Hoe ontdekte je wat voor een soort muzikant je wilde, muzikus je eigenlijk wilde zijn? Want dat is natuurlijk, je gaat dan op een gegeven moment naar het conservatorium en je leert zo'n instrument. En dan op een gegeven moment moet je gewoon bedenken, ja, wat wil ik eigenlijk? Wil ik in zo'n orkest gaan zitten? Wil ik solo spelen? Wil ik een ensemble leiden? Hoe weet je dat op een gegeven moment?
Ah, stom is dat. Ik denk dat als ik echt diep in mijn ziel kijk. Ik ben niet zo iemand die een leven of een carrière, zoals dat een stom heet, plant.
Nee.
Ik heb ook nooit een soort ambitie gehad van ik wil dit of dat bereiken. Ik heb nooit solist willen worden of nooit een orkestmuzikus willen worden of nooit een ensembleleider willen worden of zo. Dus ik heb dat nooit in mijn hoofd gehad. Ik wilde alleen doen. Dat soort dingen komen op je weg op een bepaald moment.
Ja, maar je moet toch altijd kleine keuzes maken, waardoor je uiteindelijk een bepaalde kant op gaat.
Klopt. Nou ja, bijvoorbeeld de eerste. Ik zat in Venlo, zoals ik net verteld heb.
Ja.
Op een muziekschool bij Piet Kingma. En mijn ouders die gingen emigreren, zou je kunnen zeggen, naar Duitsland. Want daar kreeg mijn vader, kon daar eindelijk een baan vinden waar hij een beetje regulier geld mee kon verdienen. En toen ben ik als 16-jarige gaan studeren in Amsterdam. Die zat in de boten. In jachten, zou je kunnen zeggen.
Maar wat deed hij met jachten?
Die verkocht eigenlijk jachten.
Oh.
Dus die werkte op de toentertijd op de beroemde IJsda-werf in Nederhemert. Ik weet niet wat je iets van boten weet.
Nee.
Maar die maakte dus de Durax. Die zie je nog steeds,
ja,
overal
die
in Nederland. Het is een soort de volksboot,
ja,
de volkswagen van de boten.
Ja.
En daar is mijn vader een onderdeel van geweest toen de tijd in dat proces. Dus toen,
dus je vader had ook een beetje dat knutselgen wat jij hebt?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Ja.
Ik denk
het wel. Maar goed,
hij ging dus naar Duitsland.
Daar kon hij een soort steady baan krijgen.
Ja, een soort steady baan krijgen, eindelijk. Dus dat hij, ik wilde niet per se mee, ook omdat ik niet hobo wilde spelen, studeren op een conservatorium in de stijl van zoals de Duitsers dat in die tijd deden.
Hoe doe je dat? Hoe gaat dat in Duitsland?
Leuk klinkt dat, hè? Zoals die Duitsers dat deden. Het was namelijk juist een soort stijl van hobo spelen, want kijk, door die rietjes, dit gesprek heeft toch nog ergens een soort kop en staart, hè? Want die rietjes, die bepalen ook, je kunt op allerlei manieren maken, die rietjes. Snap je?
Mm-hmm.
Dus je had toen de tijd, het is nog steeds een beetje zo, maar toen zeker, had je echt waar, je gelooft het niet, je had dus de Duitse rietstijl.
Ja.
En die was totaal anders dan de Franse rietstijl. En die hadden weer een totale andere dan de Amerikaanse rietstijl.
Ja.
En misschien slaakte er nog wel eentje over, maar in ieder geval laten we zeggen, als je de Franse rietstijl speelde, dan kon je nergens terecht in Duitsland met jouw hobo-spel. Ik heb je niet op een orkest toegelaten. Kreeg niet een baan op een conservatorium of een muziekschool. Je moest in Duitsland Duits rieten spelen.
Is dat niet ook met Hoe je in Duitsland als contrabassist je stok vasthoudt.
Precies, ja. Daar lijkt het exact ja. op. Precies datzelfde fenomeen.
Ja.
Dat als je het onderhands doet, krijg je echt een Nederlands orkest geen baan.
Nee.
En als je het bovenhands doet,
krijg je in Duitsland geen
met,
baan.
Dan had je het met die rietjes ook. Ja. Als je Duitse rietjes speelde, dan kreeg je in Duitsland de baan en anders niet. Nee. Dus ik vond dat
ook zo rigide is dan, hè?
Ja, toen de tijd was het echt verschrikkelijk.
Is dat tegenwoordig? Is dat
ietsjes wat, minder.
Ietsje minder, maar nog altijd.
Die geloofstrijd, dat moslim tegen de christenen, ja. Christenen tegen de hindoes.
We kunnen wel heel lang over verbinding praten, maar dat blijft toch altijd wel ergens wringen.
Het blijft nog steeds, dat al die geloofstrijd. En dat was toen
en
de tijd
hoor je
echt,
ook echt een heel duidelijk verschil.
Ja, je hoort een verschil.
Ja. Ja,
ook zelfs jij...
Zelfs ik kan
Grijs,
dat horen.
Kun je zelfs een niet-hoboïst hoort dat heel erg... En het was toen de tijd echt heel mooi. Hè? Je had ook een Hollandse hobo-stijl, had je toen.
Oh ja, oké. Die niet meer inmiddels.
Het bestaat nauwelijks meer, maar het was toen een Hollandse hobo-stijl. Er was dus een dappere dodo, Jaap Stoetijn heette die, en die speelde eigenlijk Frans.
Ja.
Toen speelde het Concertgebouworkest ook nog Frans.
Ja.
En die is toen heeft een eigen... Toen dit soort geknutsel, wat ik nu ook doe, had hij toen een iets eigen systeempje bedacht. En die was echt heel anders. En die heeft
zijn eigen rietvorm
bedacht.
Ja,
zijn eigen rietidee gebracht. En het was heel anders. Het klonk ook heel anders. En het had ook zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. En dat was de Nederlandse... Dus in Nederland was het toen zo, dat je niet een concertgebouworkest...
Een soort Nederlandse enclave.
Ja, serieus.
En het concertgebouworkest ging dan in de Nederlandse stijl spelen.
Je kon echt niet... Het had überhaupt geen zin om voor te spelen, solliciteren.
Ja.
Poespel heet dat, bij ons. Te doen als je dan niet op een Hollandse hobo-riet speelde. Echt. Dan werd je sowieso al op brief werd je afgekeurd. Je moest in het concertgebouworkest moest je op Hollandse rieten spelen. Anders weet je, had je geen kans. Hetzelfde gold voor het residentieorkest en al die orkesten in Nederland. Je moest dus Holland spelen.
Vind je dit nou leuk, Bart? Of vind je dit krankzinnig?
Ik vind het ontzettend leuk, omdat ik het nu jou kan vertellen.
Ja.
Vind ik het ontzettend leuk als je dat achteraf terugziet. Dan denk je toch, zijn ze toch wel mee bezig geweest met die gevreubel?
Ja, maar je zegt, nu is het dan misschien niet meer zo rigide, maar het is heus dat het altijd nog wel een beetje ergens altijd onderspeelt van...
Ja, het is vooral natuurlijk ook een beetje kinderachtig dat het zo blijkbaar... Ik heb altijd gedacht... Ten onrechte, maar ik heb altijd gedacht dat hobo spelen ook een beetje een kunstvak was. Snap je dat je een beetje een artiest bent?
Ja.
Zo heb ik altijd gedacht.
Ja.
Dus ik heb bijvoorbeeld ook weer helemaal mijn eigen stijl. Rieten ooit ontwikkeld.
Oh, ja?
Ja, die was dan helemaal anders dan weer die anderen.
Je hebt dus echt een Sneeman.
Ja, je hebt Sneeman
riet, heb jij.
Je hebt inderdaad, je hebt zelfs in de wereld heb je sites met Sneeman rieten.
En echt? Zijn mensen die niet dan toch?
Ja, zeker. Daar heb ik allemaal niks mee te maken. Ik weet, er zijn mensen die dat kopiëren en die dat dan verkopen. En dan hebben ze allemaal
Want hebben jouw riet hebben
Mijn
die gekopieerd.
Mijn type riet hebben ze dan gekopieerd, want vinden ze dat mooi of vinden ze handig of wat dan ook.
En wat is er specifiek aan jouw riet? Aan de Sneeman riet?
Een van de specifieke dingen is dat het heel breed is. Heel breed gesneden, dus dit is eigenlijk heel breed voor een riet.
Ja.
Ik heb twee koperdraadjes, dat zijn waar ik het mee vasthoud.
Ja.
En ik guts het heel dun uit. En ik heb andere stiften. Dus ik heb eigenlijk een soort kleine revolutie of zo. Alles is anders dan andere rieten.
Oh, dus dit is een heel uitzonderlijk riet wat jij maakt.
Nou ja, weet ik veel. Ik ben daar niet. Het is gewoon voor mij prettig. Ik vind het lekker,
ja,
en ik kan daar dingen op doen.
Ja.
En er zijn andere mensen...
Maar je hebt wel echt je eigen stijl ontwikkeld in riet maken.
Ja. Dus om jouw vraag te beantwoorden, hoe vind je dat nou? Ik herinner me nog wel dat toen ik 25 was... en als je aan zo'n leven begint als hoboïst in zo'n wereld...
Ja.
Dat ik het best wel me aan ergerde. Misschien ook wel eens ongelukkig was over het feit... dat dan de voorname mannen en vrouwen in Nederland op hoboïste wereld zeiden...
Ja.
Van, ja, maar jij maakt sowieso geen kans... Op welke baan dan ook, want jij speelt op verkeerde rieten.
Want toen had je al je eigen riet ontwikkeld.
Vanaf mijn jong ben ik al andere rieten gemaakt maken. Want ik zag allerlei nadelen bij die Hollandse hobo-rietjes.
Ja, maar eigenlijk, want je zegt van ik heb nooit een carrière nagestreefd. Of ik heb nooit, maar eigenlijk uit het feit dat je al zo jong je eigen rietjes bent gaan maken... waarmee je jezelf eigenlijk al een beetje buiten de alle andere orders plaatst... Wil toch zeggen dat je al met een bepaalde intentie aan zo'n leven als hoboïst begint? Ja, dat is gewoon zo. Maar kan je zeggen dat?
Nee, natuurlijk. Het is ongetwijfeld een beetje. Ik kan ook mezelf niet ambitieloos noemen.
Nee, maar het grappige,
ik ben meer
het grappige
een soort,
met muziek.
Een soort Robbedoes. Ken je die strip nog?
Zeker.
Zo'n rommelaar zo'n rommelaar. Ja, en als je een beetje geluk hebt, dan valt het goed. En dat vinden mensen mooi.
Nee, je bent een rommelaar, okay. Maar je had dus geen zin om je te conformeren aan het Duitse riet of het Nederlandse riet of het Franse riet. Je dacht gewoon, ik wil gewoon mijn eigen riet.
Nee, die truttigheid vond ik
nou cool. Ja, maar dat is best wel, want dat is natuurlijk het grappige met muzici, vind ik, een heel klein beetje in ze verdiept hebben, dat er ook een soort ambtenaarschap aan de muzikus kan zitten. Doel,
zeker in de klassieke muziek.
Zeker in de klassieke muziek, maar ook bij sessiemuzikanten in de moderne muziek. Doel, 's ochtends in dienst zijn bij een combo of bij een orkest, daar 's ochtends heen gaan, een partij op je lessenaar krijgen die zo goed mogelijk instuderen en die spelen en dat alsmaar weer opnieuw. Ja, er kan ook een zekere, ja, het is niet per se het grote spectaculaire kunstenaarschap wat je dan aan het leven bent. Dus je moet toch, het is grappig dat je dan zo'n soort kunstopleiding doet, het conservatorium, en dat je dan moet kiezen van ga ik een soort wilde, eigenzinnige kunstenaar worden, of ga ik me gewoon schikken in het systeem en braaf mijn noten spelen en dan hopen dat ik op tijd mag lunchen en uitbetaald krijg.
En je baantje krijgt.
En mijn baantje krijg, ja, precies.
Want dat is natuurlijk, zeker in de klassieke muziek, is het gevaar een beetje, het is natuurlijk waanzinnig, hè? Want wij hebben de leuke kant van de klassieke muziekwereld is dat wij kunnen putten uit eeuwen, nou, ja. Laten we zeggen 1, 2, 3, 4 eeuwen, geniale genieën, ja. Genieën, componisten. Wauw, van Monteverdi tot aan Stravinsky.
Ja.
Niet te geloven. Dat is natuurlijk een ongelooflijke,
een onuitputtelijke
fijne,
bron.
Onuitputtelijke
alleen
bron.
Bach is al een onuitputtelijke
bron. Ja, alleen
bron.
Al één, ja. Één componist.
Eentje is al iets
alleen al zijn cantates.
Ja.
Vergeten we al die andere dingen.
Ja, we hebben het ook
dat
over
is een onuitputtelijke inspiratiebron. Ja. En dat is dus dat is de mooie kant. De niet mooie kant, of de iets truttigere kant, is het feit dat wij natuurlijk altijd herhalen. Dus je reproduceert iets. Dat betekent dat je, als je handig bent of braaf bent, dat je het ook best wel aardig. Dan kopieer je gewoon wat een ander gedaan heeft.
Ja.
Dus dan doe je dat zoals het hoort.
Ja.
En dan kom je heel ver. Want dan word je beoordeeld door een commissie bij je eindexamen.
Ja.
Nou, die vindt het goed gespeeld. Dus dan krijg je een 8.
Ja.
Dan krijg je een proefspel van een orkest. Nou, vindt het goed gespeeld. Dan word je aangenomen. Ja. Enzovoort. Dus de truttigheid zit wel om de hoek te kijken.
Nou ja, en ik heb hier gewoon ook een keer over gesproken met, nou, ik zal niet zeggen met wie het was, maar iemand met een zanger. En die zei van ja, dat was iemand die veel leest over de componisten die zingt en daar verhalen over heeft en daar van alles over af weet. En zei ja, ik ging naar het conservatorium en ik dacht, nu ga ik met gelijkgestemden praten over muziek en daar ideeën over ontwikkelen. En het waren heel veel, ik bedoel natuurlijk al heus ook leuke mensen, maar ook mensen die gewoon ja, de vaardigheid van het instrument bespelen gewoon goed onder de knie hadden. Die konden gewoon goed dat instrument bedienen, maar hadden daar verder helemaal geen diepe gedachtes of inspirerende ideeën over. En dat was een teleurstelling voor hem, en dat snap ik. Maar dat is natuurlijk een soort scheiding der geesten die je kan hebben onder, als je eenmaal die muziek ingaat, van word je gewoon een brave reproductiepersoon van die fantastische muziek, of ga je een soort spektakel bouwen?
En jij, dat is hem.
Alleen al uit het feit dat jij je eigen rietje maakte, zou ik zeggen van ja, dan moet je al gevoeld hebben van ik wil een spektakel bouwen.
Ja, want nee, maar ik ga het niet over mezelf.
Wie inspireerde jou? Door wie had je een voorbeeld in de muziek?
Heel veel voorbeelden. Ik denk dus, ik heb niet een soort idool, zeker niet op een booggebied. Niet een idool, maar er zijn heel veel muzikanten, manier van spelen, die mij enorm geïnspireerd hebben, natuurlijk. In de klassieke muziek, de Frans Bruggens van deze wereld.
Vertel even over Frans Bruggen.
Ja, Frans Bruggen is wel een muzikant die
blokfluitist, hè?
Ja, gewoon een blokfluitist eigenlijk. Samen met Cornuiten in die tijd, de voorlopers natuurlijk, de ontdekkers van theorieën over hoe je de oude muziek zou moeten spelen. Het opfrissen van de uitvoeringspraktijk. Het klinkt allemaal heel muzikologisch.
Ja, maar wat hij deed, want het was natuurlijk toen destijds gewoon de rigueur van, nou, het Concertgebouworkest speelt de Matthäus Passion. Ja, allemaal op hun violen dat spelen. En hij zei van, het moet op de oude instrumenten, op de manier waarop het in die tijd gespeeld werd.
Ja, vooral het laatste, de manier waarop, was natuurlijk best wel een revolutie. Samen met Harnoncourt en Leonhard, Anne Bijlsma, Frans Vester, de fluitist. Een ontzettend belangrijke en leuke, frisse revolutie.
Ja.
In plaats van dat gezaag. Ja. Daar bij het Concertgebouworkest met die Mengelberg, in wiens huis jij nog geboren bent. Ja. En weet je wel, het was zo fris.
Ja.
Fantastisch leuk dat dat gebeurde. En dat was en waarom het zo fijn was, omdat natuurlijk wel gebaseerd in ieder geval, niet helemaal één op één waar geweest.
Nee.
Ook zij hebben leugentjes verkondigd.
Tuurlijk.
Maar het was in ieder geval gebaseerd op een poging om door de overgebleven informatie die we hadden in boeken en in statements en in geschriften uit die tijd
authentiek te
proberen te analyseren van hoe zou je eigenlijk die paar noten moeten spelen.
Ja.
Is dat wel of niet met vibrato, ik noem maar wat stoms, en hoe fraseer je enzovoort. Het is een super gave. Dan wordt het ineens kunst. Als je bedenkt van hoe ga je dat spelen in plaats van zagen maar. Met vibrato links en rechterhand maar zagen op die viool. Dus dat is super fris. Dus daar ben ik wel toentertijd. Ik zat een beetje zo in die tijd eigenlijk. Dus ik ben daar heel erg door geïnspireerd geweest.
Ja.
Van hoe fris moet je niet tegen muziek altijd aankijken. Hetzelfde kun je ook met Wagner doen.
Ja, maar dat is natuurlijk grappig. Want het is natuurlijk een wereld waar je inderdaad de hele tijd aan het reproduceren bent. Ook heus wel eens nieuwe composities spelen, maar heel veel reproduceren natuurlijk. En het, neem ik aan, een vrij conformistische wereld ook, de klassieke muziek. Dus de oude mensen in die zaal die willen horen wat ze al heel veel jaren horen. Dus dan moet je toch een soort kont tegen de krip-achtige mentaliteit af en toe van, we gaan het gewoon eens iets anders proberen. En we gaan het ze door de strot duwen.
Exact.
Ja.
Dus niet dat per se sympathiek is gevonden.
Nee.
Het feit dat zij in een concertgebouw daar ineens opgestaan zijn en zeggen, het zijn allemaal leugens wat hier gebeurt, is wel
elke, dat is een uitspraak. Elke noot die het Concertgebouworkest van Bach speelt is een leugen.
Ja, ik denk dat het zelfs een van deze mannen opgestaan is en gezegd heeft, het is een leugen wat hier gebeurt.
Ja.
En dat is wel heel gaaf. Dat is de energie die je nodig hebt. Want gooi maar eens dat bastion om. Hè?
Ja.
Dus ga daar maar eens in rommelen. Want je moet je voorstellen, die klassieke muziekwereld, ik wil er echt niks verkeerds over zeggen.
Nee.
Het is
ook iets
eigenlijk te erg voor woorden. Het is één groot bastion. Iedereen verdedigt elkaar. Het is allemaal geld verdienen. Het is allemaal ons kent ons. Het is allemaal elkaar de vriendjes doorspelen als solisten bij orkesten. Er worden bij orkesten dirigenten gevraagd die de week ervoor hetzelfde stuk hebben gespeeld bij het Dresdner Philharmoniker en de week daarna bij het ons orkest. En dan wordt het gepresenteerd alsof waanzinnig fijn dat we weer de Dvorak 9 spelen. De manier van uitvoeren is volledig de routine. Het is gewoon een herhaling van zetten. Er worden solisten aan verbonden die veel te veel geld krijgen en die de week ervoor ook bij Dresden hebben gespeeld. Enzovoort. Het is één grote ons kent ons kliek. En
het is een soort carousel van mannetjes en vrouwtjes die gewoon van orkest naar orkest hoppen.
Absoluut.
En die orkesten zelf zitten ook zonder heel veel
artistieke leiders van orkesten die zelf niet beslissen welk stuk gaat na de pauze, maar die dat de dirigent, omdat die het de week ervoor gespeeld heeft bij een ander orkest, bepaalt dat daar de 9e en niet de 8e van de voorzak gaat. Enzovoorts. Dus je moet je voorstellen, dat bastion, dat is zo lastig te doorbreken. Echt. En dat hebben de jongens toen de tijd wel leuk gedaan door daar op te staan en te zeggen, het is een leugen. En dat galmt nog steeds na, waardoor ik als klein mannetje 30 jaar later dat tegen jou nou nog steeds herinner en dat je vertelt. Dus dat is wel heel knap van.
Dat is een van de grote revoluties geweest.
Ja, vind ik. In de muziekwereld is dat een grote revolutie geweest. En het grappige of het leuke is dat nu eindelijk, na al die jaren, het Concertgebouworkest nauwelijks meer een Matthäus Pichon durft te spelen op de manier zoals ze toen deden, daarvoor, met die Mengelbergstreken. Ja. Nu moet iedereen maar er toch maar gewoon aan geloven. En dat heeft die revolutie wel veroorzaakt.
Ja.
Dus dat is, Frans Brugge is een van die mannen die met groot charisma.
Ja, en dat is gewoon dat je inderdaad met charisma, met overtuiging en met een soort plezier ook, denk ik, zegt van, zullen we het eens een keertje even helemaal anders gaan doen?
Exact.
Ja. Tja.
Dus dat is wel iemand die me geïnspireerd heeft.
Ja. En voel je je, want je zit natuurlijk toch ook in de wereld van de klassieke muziek. Voel je daar ook, hoe voel je daarin? Bevalt het je, is het ook wel weer leuk? Nee, natuurlijk je hebt natuurlijk je eigen.
Ja, ik heb de neiging gehad, of het leuk of niet leuk is, weet ik niet. Maar ik heb wel de neiging om mijn eigen wereld te scheppen.
Ja.
Dus het is niet zozeer, ik voel me niet in de klassieke muziekwereld.
Nee.
Ik noem maar wat, toen de toen de muziekgebouw het IJ werd gebouwd. En dat was eigenlijk bedoeld voor de ensembles. Nou, ja. Het Nederlands Blaasensemble is bijvoorbeeld een van die ensembles waar het eigenlijk voor gebouwd is. En er was er dus één kantoorstraat, wat dan bezet zou moeten worden door Asko, Schoenberg, de Sinfonietta, enzovoort, enzovoort. En Nederlands Blaasensemble, dat was bedoeld, het gebouw bedoeld.
Ja.
En ik ben achteraf ook blij, hoor. Maar we hebben geen seconde over na moeten denken. Wij vinden niet dat we in zo'n straat moeten. Want dan zit je met elkaar in het bastion. En het leuke van ensemble zijn, van een artiest zijn, is de authenticiteit. Je moet zoveel, hoe authentieker je bent.
Wat is eigenlijk de definitie van een ensemble?
Authentiek zijn. En goed,
ja, maar hoe is het samen? Is dat met een verzameling mensen die ook elders spelen? Of wat is het verschil tussen een ensemble en een orkest?
Je hebt allerlei verschillende orkesten. Laten we zeggen, een symfonieorkest, professioneel in Nederland,
ja,
is een orkest die is een hele jaar wijd aan het orkest.
Ja.
En daarnaast, na 1 uur 's middags, want dan ben je vrij, lesgeeft of kamermuziek speelt of gaat tennissen.
Ja.
Dus dan dat is een orkest. Maar die in principe is hun leven bestaat 80% uit het orkest.
Ja,
en een ensemble. In Nederland, wij zijn ook, we worden geholpen door de overheid. Dus we behoren tot de gevestigde ensembles in Nederland. Ja. En dat betekent dat wij gesteund worden. En onze spelers, ik denk dat wij er 20 spelers hebben die vaste kern van het ensemble zijn. En we hebben een kantoor met, laten we zeggen, 6 mannen en vrouwen die op kantoor werken. En de kantoor hebben banen en die spelers zijn freelancers.
Ja, precies.
En daar hebben we ook nooit iets aan willen veranderen. Want het is een hele, hele fijne basis om chemie met elkaar op te bouwen. Want vaste banen hebben nadeel.
Ja.
Wel fijn dat je weet dat je tot je 68ste...
Onder de pannen bent. Ja.
Maar het heeft...
Het heeft ook iets slaapverwekkends.
Ja, iets artistieks heeft het, zit risico in, want je... Een ensemble is, of een groep muzikanten is op zijn best als je gewoon met elkaar, desnoods tot je 85ste,
mm-hmm,
maar zoals de Dijk doet en de Rolling Stones doen, en dan ga je ervoor met z'n allen, dan gaan we door.
Ja.
Maar dan is het vanuit die energie, niet omdat het moet.
Nee.
Dus wij hebben een soort...
Dan is het eigenlijk altijd een keuze ervoor. Willen we nog door?
Ja, in principe kan iedereen... We hebben een soort combinatiesysteem bedacht waarin we heel trouw zijn onze spelers.
Ja.
Dus we hebben echt... Je zou haast kunnen zeggen, we zijn tot het leven aan elkaar verbonden, omdat we voor elkaar gekozen hebben.
Ja.
Dus we hebben... En hetzelfde geldt natuurlijk voor kantoor.
Mm-hmm.
Dus we zijn heel trouw aan elkaar. Dus het is niet zo dat je ineens... Dat je ineens niet meer meespeelt of zo.
Nee.
Maar we hebben wel de ruimte om, als er verschuivingen plaatsvinden en de interesses veranderen, of de kwaliteit wordt anders, of de hartstocht voor iets wordt anders, om daar vrij in te zijn, om weer slowly by slowly jonge mensen toe te laten. En waardoor het ensemble ook verjongt. Dat is ook een dingetje.
Dus het is iets meer een levend organisme.
Het is meer een levend organisme.
Ja. En het is dus een heel duidelijke keuze, want het was dus een soort iets logisch van dat muziekgebouw aan het IJ werd opgeleverd. En daar zou al die ensembles kantoor gaan houden. En je had iets van, nee, dat wil ik niet. Het moet juist, we moeten niet in een soort cluster gaan horen.
Niet bij een machtig hoopje die het Nederlandse muziekleven bestuurt.
Ja, ja.
En
maar heb je die soort onafhankelijkheidsdrang altijd gehad?
Ja, zeker.
Ja.
Zeker weten. Ik zie geen reden om iets te doen omdat een ander het doet. Vind ik het, nou, misschien wel in de rij staan, wachten op de bus.
Ja.
Daar zie ik wel genoeg reden voor trouwens.
Ja.
Want ik vind het afschuwelijk als ik bij de Volendamse visboer sta en iemand zit voor te dringen.
Ja.
Dus in die zin ben ik wel voor geordendheid. Maar ik vind in artistieke zin is de authenticiteit gewoon belangrijk. Als orkest A op orkest B gaat lijken, is het heel jammer, want dan ga je toch afvragen, waarom bestaat orkest B?
Ja.
Snap je? Dus dus je moet ergens wel je bestaansrecht als artiest. Je hebt maar 1 Picasso.
Ja.
Je hebt niet 2 Picasso's.
Nee.
Je hebt een Picasso en een Van Gogh.
Ja.
Dat snap ik, want de een kon namelijk mooie zonnebloemen en de ander kon mooi vierkante
gezichten
schilderen. Ja. Dus dat is gaaf.
Ja.
Maar als Van Gogh ook vierkante gezichten had geschilderd, dan is het jammer. Want
kantoor toevallig naast dat van Picasso was.
Ja,
je ziet het gevaar dat als je allemaal zo bij elkaar gaat hokken, dat het een soort zelfbevestigend geheel wordt.
Absoluut.
Dan ga je elkaar zitten bevestigen. Leuk wat jij doet. Ja, ook leuk wat jij doet. Dan ga je steeds meer op elkaar lijken. En voor je weet heb je een soort één soep... waar verder geen verschillende kleuren meer in te ontdekken zijn.
Ja, ik ben bang, om het maar gewoon iets breder te maken... dat het best lastig voor symfonieorkest in Nederland wordt... of wereldwijd... Als niet een orkest zich artistiek gezien kan profileren. Want als orkesten op elkaar gaan lijken, wat steeds meer gebeurt... Hè, want we zijn steeds internationaler in de aanstellingsbeleid.
Ja.
Dus je krijgt overal bij de klarinetten worden Spaanse klarinetisten aangenomen. Dus de klarinetist van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest... lijkt verdacht veel op de klarinetist van het Concertgebouworkest.
Maar hoe komt dat?
Omdat het nu... waar we het al eerder over hadden, over die typische... ik noem wat, de Hollandse hobo-stijl, dat is er niet meer. Dus er worden nu in het concertorkest worden gewoon degene die het snelste en het beste kan spelen, wordt aangenomen.
Ja.
Los van zijn stijl.
Ja.
Dus die orkesten gaan natuurlijk steeds meer op elkaar lijken. Er is niet een authenticiteit meer.
Nee, dus eigenlijk dat rigide denken waar we het over hadden, waar we toen nog een beetje op af zaten geven, ongeveer een half uur geleden in dit gesprek,
precies,
had ook wel weer zijn enorme voordeel, omdat dat ook elk orkest heel erg zijn eigen identiteit gaf.
Exact.
Ja, waardoor de Berliner Philharmoniker een totaal anders orkest was dan het Concertgebouworkest.
Exact.
En tegenwoordig is het allemaal
dat gevaar
more
is
or less hetzelfde.
Ja, dat gevaar is er. En ze spelen ook allemaal de 9e symfonie vanmalig.
Ja.
Dus erger nog laatst...
Of de 5e of de 1e.
Of de 5e, het liefst de 5e en de 1e. Dat was laatste week, echt waar. Ik durf het niet te zeggen hardop.
Ja.
Maar dit zend je niet uit, hè?
Nee.
Maar echt in dezelfde week zag ik bij 3 verschillende orkesten hetzelfde stuk. Zelfde symfonie. Toevallig, omdat ik het op radio hoorde. Ik wist van een collega dat ze dat ook speelde. Daar dat orkest 3 in Nederland.
In Nederland.
Op dezelfde week 3 keer dezelfde stuk.
Ja, welk stuk was dat?
Een stuk.
Zegt de 9e van Mahler.
Precies.
Ja.
Dat gevaar is er. Maar is dit überhaupt een boeiend onderwerp?
Daar ga ik over, maar dat vind ik zeker een boeiend onderwerp. Nee, is het gevaar dat ze allemaal hetzelfde stuk spelen? Of is het gevaar dat ze allemaal hetzelfde klinken?
Ja.
Op zich, als je nog 3 keer op totaal verschillende manieren hetzelfde stuk speelt, dan heeft het nog wel weer wat natuurlijk.
Ja. Je voelt hem al aankomen.
Nou, wat voel ik aan?
Nou ja, de dirigenten die. En de orkesten. En de dirigenten die in staat zijn om, laten we zeggen, de 9e, de Dvorak, anders laten klinken. Die zijn er wel, hè? Maar die zijn wel op 1 handje te.
Ja, precies.
Dat zijn natuurlijk heel erg weinig, maar die zijn er wel. Ivan Fischer. Zet die voor een orkest en het klinkt als Ivan Fischer.
Ja.
De gemaledijde, terecht verdoemde dirigent. Valery Gergiev.
Ja.
Onwaarschijnlijk. Als die voor een orkest stond, dan klonk het orkest
als Gergiev.
Valery Gergiev.
Ja.
En hij stond voor een ander orkest en hoorde hij misschien wel die andere klankkleur van de hobo of wat dan ook.
Ja.
Maar het was nog steeds, voelde je die dwang, die onwaarschijnlijke, onvermijdelijke muzikale drijfveer en urgentie van Valery Gergiev.
Ja, dat is toch iets magisch hoe een dirigent zijn persoonlijkheid op een orkest kan overbrengen.
Ja, daarvoor heb je dus die man voor heel veel geld ingezet.
Ja, maar dat is toch iets magisch hoe de ene dat kan en de ander niet.
Ja. Nou, Frans Brugge had het ook, die ging ervoor staan, die had totaal geen slagtechniek.
Nee.
We hadden het net over hem. En
dus dat was een kwestie van niet naar hem kijken, geloof ik.
Jawel, je moest wel naar hem kijken. Maar je moet je voorstellen, dus de orkestmuzici, vinden het heel prettig.
Ja.
Want iedereen zit naar een, ik weet niet of dit interessant is hoor. Maar je moet je voorstellen, je zit dus naar een standaard te kijken.
Ja.
Als orkestmuziek. Je zit dus bij de violen, moet je je voorstellen. Hè? Dus dan heb je een standaard, die staat dus zo hoog. Dus een beetje in de kijkrichting. Dus je hoofd is niet te hoog, maar een beetje schuin naar beneden.
Ja.
En dan kijk je dus naar al die noten.
Ja.
Dus die week, elke week weer nieuwe noten. Dus
ja.
Je hebt heel veel noten als violist. En dan moet je al die noten zitten spelen. Dus je ziet alleen die muziek. En dan is het al heel knap als je al die noten speelt.
Ja.
En je wilt het ook goed doen, want je buurman die hoort jou spelen. Dus je moet het.
Ja, als je het verkloot, dan.
Verkloot, dan ben je gewoon een lulletje rozenwater. Dus je zit naar die dingen te kijken. Ondertussen, daar dus een meter boven in je blikveld, staat er een man. Gelukkig. En die staat daar dus met een. En daarom zijn die stokken ook zo lang. Met een enorme stok te zwaaien om te proberen in allerlei finesses. De uitingswijze of het essentie van het stuk
Ja.
Maar iedereen zit eigenlijk naar die muziek te kijken. Dus die dirigent is hier wel zo heel vaag in een soort pantomime daarboven. Maar je ziet dat niet, wat die man echt letterlijk doet.
Nee.
Dus de dirigent die een duidelijke, hele duidelijke slag heeft.
Ja.
Dus echt van de stok gaat naar beneden, dat is de 1.
Ja.
Dan weet je waar de 1 zit. Je zit met al die noten. Dus je bent blij dat je weet waar die 1 zit.
Ja.
De 2 is naar links. 3 is naar rechts.
Ja.
En 4 is op maat voor de 1. En dan ga je weer naar die 1. En zo gaat het. De dirigent die dat heel helder doen, dat zijn bij de grosso modo van het orkest de geliefde dirigenten.
Ja.
Want die spelen, die doen alles heel helder.
Ja.
Als je meer denkt van waar is een dirigent ook voor bedoeld, namelijk om het
om zijn visie op het stuk of haar visie op het stuk over te brengen.
Haar of zijn visie op het stuk over te brengen, of bijvoorbeeld finesses en nuances aan te brengen, waardoor het stuk iets anders klinkt dan het stuk op hetzelfde moment wordt gespeeld in Rotterdam. Ja, daarvoor moet je dus, ja, dan moet je dus eigenlijk die muziek in de steek laten. Dan moet je dus naar die vrouw of man kijken.
Ja.
Maar dat is natuurlijk heel lastig, want je zit maar met die muziek eronder.
Met die noten.
Dus vandaar dat altijd dirigenten die gewoon heel helder slaan, het beste beoordeeld worden. Dus de dirigenten als, nou, het allerbeste voorbeeld is Frans Brugge.
Frans Brugge, die kon helemaal niet helder slaan.
Ja, die sloeg zo. Die had, wat dat was.
Je beweegt nu heel lichtjes en bevend met je handen.
Dat was een soort medium van de componist. Die zat eigenlijk in die muziek.
Ja.
En die ging haast als een soort guru werd hij dus dat stuk. Waardoor die timing onwaarschijnlijk mooi werd. Maar het waren natuurlijk geen, het was niet duidelijk waar de 1 zat. Maar er zat in die handen zat heel veel. Nou, een ander geweldig voorbeeld is Valery Gergiev. Los af van alle verkeerde praktijken met Poetin.
Ja.
Die man die had geen slag. Dat zat niet een 1 en een 2. Maar alles in die handen was het verbeelden van de essentie van
die
muziek. Waarom vertel ik dit eigenlijk?
Nou, het vertelt over dirigenten, over hoe orkesten verschillend kunnen klinken. Nou, en ik vind dit fascinerend. Volgens mij hoorde ik Haitink toen in die documentaire die over hem werd uitgezonden toen hij was overleden zeggen van, ja, ik had nou eenmaal het talent om muziek met mijn lichaam te verbeelden. En dat is blijkbaar wat je als dirigent moet kunnen.
Exact.
Om die muziek met je lichaam te verbeelden. Maar eigenlijk is het in de muziek, maar misschien wel in elke kunstvorm, altijd ook een soort gevecht tussen de ambtenarij en de creativiteit, zou je kunnen zeggen.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Waar ik vooral over kan oordelen is klassieke muziek. Dat, dat bestaat wel heel erg.
Ja, ja.
Want als toehoorder denk je allemaal, het is allemaal een droomwereld en allemaal mooi, rockkostumen, belangrijk, dirigenten. Maar wat jij zegt klopt.
Ja. Ja, goed, ik geniet er ook van als ze de 9e van Dvorak gewoon
lekker gaan spelen. Ik ook, Gijs, tuurlijk.
Ik bedoel,
het is,
ik zit te smullen in het concertgebouw. Het is ook wel, het is ook wel verrukkelijk wat je allemaal voor opgediend krijgt.
Ja, klopt.
Maar goed, ik snap dat het, het is nou eenmaal de essentie van kunst, dat het ook gewoon moet leven en dat het doorgespoeld moet worden af en toe allemaal. Ja, hey, en Bart, zijn er momenten geweest in je leven dat je denkt, dat je dacht, wat betreft de kunst, van ik weet het allemaal niet meer en welke kant moet ik op? En voor mij hoeft het allemaal niet meer, of niet? Of heb je altijd een soort vuur gehouden over van, ik moet het ensemble voorttrekken en we moeten dingen doen? En
stom, hè? Ik zou echt zo graag, namelijk hartstikke leuk voor zo'n gesprek, als ik had gezegd, ja, je hebt gelijk, ik heb die en dan die dip
gehad. Heb ik een crisis gehad.
Maar ik kan, wat ik vooral, zoals ik het nu voel als jij het vraagt, vooral het gevoel heb dat het zo ontzettend snel gegaan is.
Ja?
Heel snel gegaan. Ik ben dus nu 68 en ik heb het gevoel van, goh, eigenlijk heb ik het gevoel dat ik nu pas wil beginnen of zo. Dus ik heb helemaal nooit een soort rebirth of zo. Ik ben gewoon, dat komt ook omdat je, er valt best veel te doen. Het is niet, je wordt gewoon in beslag genomen door het doen wat je doet of zo. Moet ik dat zeggen? Dus het gaat zo snel. Het is echt heel snel gegaan. En ik heb nog steeds, ik heb nog steeds allerlei dromen om dingen weer anders en beter. Of
wat dan bijvoorbeeld?
Nou, ik vind het heel leuk om allerlei nieuwe soorten vormen van concerten. Hoe heet dat? Hoe dat vind ik gewoon heel leuk om te ontdekken en zo. En
waar droom je dan bijvoorbeeld van?
Nou, om weer een nieuwe vormpjes en zo.
Nou, maar zeg eens een vormpje waar je bijvoorbeeld over zit te denken. Oh, dat lijkt me leuk.
Nou, ik zou nog meer, dat doen we natuurlijk al heel veel, maar ik zou nog meer heel leuk vinden om een vorm te hebben die laten we zeggen, echt die we in de concertzaal doen, waarin we nog veel meer met voorbijkomende artiesten doen.
En wat bedoel je met voorbijkomende artiesten?
Wat we voorbijkomende artiesten die we ontmoeten. Wij spreken dat ik nu op straat loop en ik kom een artiest tegen, denk van daar wil ik gewoon, ga ik vanavond in het muziekgebouw het Ei, komt hij erbij bij ons programma wat over satie gaat.
Ja, ja.
En dat het nog steeds nog veel meer een levende
gitarist die hier op straat ziet of zo. Ja,
ja, precies. Dat het nog meer een soort onderdeel van de samenleving is, wat je aan muziek doet. Dat het niet, hoe mooi het ook is, dat je 9e maler speelt in het concertgebouw met een dirigent die het van tevoren al ingestudeerd heeft.
En vorige week in Dresden ook speelde.
Maar dat je nog een stap extremer doet. We doen het al een beetje, we experimenteren er al mee.
Ja.
Maar ik zou het ontzettend leuk vinden als we het voor elkaar kregen om dat nog meer te involveren. Dat die man die daar geld zit te verdienen, die een hoedje heeft voor het concert, voor het muziekgebouw het Ei, daar voor de voordeur, dat die dus eigenlijk dadelijk een rol speelt in het satieprogramma wat we die avond geven.
Ja.
Nou ja, dat soort dingen vind ik, daar word ik wel door geenthousiasmeerd om te veroorzaken.
Ja, ja. En is dat ook omdat je eigenlijk op dat toneel altijd misschien niet helemaal precies wil weten waar je aan toe bent? Vind je dat een lekker gevoel?
Ja, of voor het publiek ook.
Voor het publiek ook.
Maar het is wel zo dat je moet niet op een podium staan voor jezelf alleen maar.
Nee.
Of zo. Je moet wel. Ik vind het wel heel ontzettend fijn om te voelen dat iets is wat je deelt met het publiek.
Ja, maar je kan ook denken, je doet het voor jezelf, maar je bent toevallig een kunstenaar. En daarom is wat je zelf fijn vindt voor een ander ook interessant.
Ja.
Ja. En je vindt het lekker als er toch een soort van iets niet helemaal vastgesteld zal van tevoren is.
Ja. Ja, dat vind ik heerlijk.
Ja. Drijf je mensen ook wel eens tot waanzin?
Dus
worden mensen wel eens knettergek van je?
Nou, ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Nee.
Hoe gebeurt dat dan bijvoorbeeld?
Nou ja, af en toe als je bijvoorbeeld een voorbeeld is dat we hebben dus de gaan we ook dit seizoen gaan we dat trouwens weer doen. Want dat wordt een jaarlijkse traditie, hopen we.
Yeah.
Dat we dus ook wij de Matthäus-persoon gaan doen.
Yeah.
Dus we hebben het vorig jaar voor het eerst gedaan.
Yeah.
De Matthäus-persoon en dat is op zich
met de poppenspelers.
Met de poppenspelers. Ja. En dat is op een andere manier op dezelfde manier tegen het verhaal aankijken, alleen op een andere manier geuit.
Ja.
Met dezelfde geniale muziek, maar dan iets ingedikter.
Ja, en anders gearrangeerd.
Ja, iets anders gearrangeerd, oké. Okay. Maar daar zit een heel belangrijk aspect bij. Dat overal waar je komt, we zijn in Helmond. Of we spelen in het Concertgebouw. Of we spelen in, laten we zeggen, hopelijk in de toekomst in New York.
Ja.
Dat je overal ter plekke, op de middag zelf, als je aankomt met het plaatselijke koor. Die daar ter plekke bestaat, samen met mensen die ook nog niet eens heel erg veel Bach hebben gezongen, dus laten we zeggen mensen uit andere culturen, dat dan een koor wordt geformeerd en daar treden we s'avonds mee op. Gewoon de essentie van een koor, dat is namelijk het volk in de Matthäus-persoon. De rol van het koor is namelijk het commentaar van ons op Rutte, of ons commentaar op Frans Brugge, of het commentaar van het volk op iets wat er gaande is.
Dus dan wil je ook gewoon mensen uit het volk die daar eigenlijk fris van de lever commentaar staan te geven.
En dat is natuurlijk niet te doen, maar het is wel leuk om te proberen. Dus bijvoorbeeld, dat hebben we gedaan met de Matthäus-persoon.
Ja.
Daar zijn wel mensen wel ongelukkig om geworden, omdat het, je moet het toch in een korte tijd voor elkaar zien te boksen.
Ja.
Of zo. En dus dan is
je krijgt dan natuurlijk niet een volmaakte uitvoering.
Nee.
Ja, of volmaakt in zijn onvolmaaktheid natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Maar bijvoorbeeld spelers in het ensemble die dan niet hun solootje tijd hebben om dat te doen, voor de miking of wat dan ook, omdat we de tijd moeten besteden aan iets anders.
Ja.
Dat soort gedoe,
daar hou je van.
Dat wel eens. Ja, daar hou ik van.
Ja, jij houdt van het gedoe en je houdt er ook van als er misschien de perfectie wordt ingeruild voor een soort inhoudelijke urgentie, laat ik het zo zeggen, of inhoudelijke noodzaak zelfde om iets te doen. Maar er worden mensen natuurlijk die gewoon zeggen van ik wil mijn partij heel goed kennen en ik wil dat er gewoon een professioneel koor zuiver staat te zingen. En in de maat, die worden er natuurlijk krankzinnig van.
Precies.
En die denken we gaan straks af voor het publiek, want die denken wat is het voor een flutkoor waarmee ze aan het optreden zijn.
Exact.
Ja.
Ja. Voor beide is wat te zeggen.
Maar je hebt nu toch een soort pret in je ogen dat je net ook lekker vindt, omdat om die strijd aan te gaan.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, vind ik zeker van, heel prettig. Omdat het even dingetjes, kleine dingetjes onderuit haalt. En je even fris weer moet beginnen. Want het levert ook iets op. Dat je namelijk sowieso leert sneller te werken. En het ook leert om de... Want een van onze, vind ik een
ja, en dat je aan het spelen nadeel. Bent. En dat je denkt, wat is dat koor nu aan het doen? In godsnaam, hoe gaan we dit redden?
Ja, hoe gaan we dit oplossen? Moet even iets
het
inhalen.
Vliegt uit de bocht. Hoe, hoe gaan we het weer in daar op de weg krijgen?
Ja.
En dat vind je lekker. Maar wat je wou je
ja, zeggen? Ja, ik wou zeggen dat dat is best wel een gevaar is perfectionisme. En die zit natuurlijk in onze wereld heel erg.
Ja.
Dat het moet dan allemaal perfect. Het moet zo zijn zoals je het kent van Isaac Stern. En dan moet het ook nog perfect.
Ja.
Dus je mag geen foutje maken. Een foutje maken is een totale afgang. Of een kicks bij een trompet. Ja, dan ga je niet gelukkig naar huis.
Nee.
Dus, en dat is jammer. Want dat is dan wel weer in de... Als je kijkt naar de in misschien wel de jazzwereld. Of de wereldmuziekwereld. Of wat dan ook. Bestaat het totaal niet. Het is niet het reproduceren van
dat
stuk.
Komt dat jullie met dat reproduceren
zitten. Wij zitten met dat stomme reproduceren. Ja. Het moet altijd maar
en
weer...
En hoe verder de tijd vordert, hoe perfecter alles alsmaar gereproduceerd wordt natuurlijk.
Absoluut.
Ja.
Hoe erg het wordt.
Ja, iedereen wordt steeds virtuozer. Ja.
Ja. Dus daar... Ja,
daar moet je tegen strijden.
Als oude grijze duif heb ik wel zoiets van... Dat vind ik zou dat de nieuwe generatie niet mee willen geven. Ik zou wel juist meegeven. Het gaat niet...
Dus in jouw ensemble worden foutjes ook worden toegejuicht?
Dat is een goeie.
Wordt nooit iemand afgerekend op een foutje?
Nee. Nee, echt. Nee. No way. En maar wat leuk is... Wij werken met de blazers heel erg op het... toevoegen en het verjongen van het ensemble.
Mm-hmm.
Want we willen ook gewoon door de komende, komende decennia. Of komende jaar, of wat dan ook, of komende maand.
Ja.
Dus we willen echt naar de toekomst werken. Dus het is heel fijn om jonge generaties zoveel mogelijk al in te... Langzaam maar zeker, dat die dus dadelijk de energie gaan overnemen van ons. Maar het is heel leuk om te zien dat de nieuwe generatie, gek genoeg... Dus die geweldige jonge spelers... van de, laten we zeggen, de generatie, de twintigers... die fenomenaal op een instrument spelen...
Mm-hmm.
dat die veel meer op de perfectionisme zijn gericht... dan eigenlijk wij. Wij, zeg maar, de wat oude generatie... van de nu spelende NBA'ers. En dus dat is heel erg leuk om te zien... dat die zijn veel meer instrumentaal bezig. Zo van, ik moet mijn instrument dit en het moet zo klinken. Terwijl en minder eigenlijk met wat het eigenlijk het... Misschien
maar vind je dat leuk of vind je dat, denk je van, ze moeten nog een lesje krijgen? Oh, dat vind je heel leuk.
Maar ze moeten nog wel een lesje krijgen.
Ja.
Maar het is wel heel leuk.
Dus je vindt het leuk dat je allemaal hele jonge perfectionisten in je ensemble krijgt, maar die ga je vervolgens leren dat ze fouten moeten maken en met een of andere amateurkoor van de straat moeten gaan werken.
Exact.
Ja. En dat zal je ze door de strot duwen.
Nou, dat overkomt ze gewoon.
Dat overkomt ze, precies. Maar dat ga je ze wel duidelijk maken. Ja.
Ja. Ik denk het wel, ja.
Ben je trots op je eigen riet eigenlijk? Ben je er trots op dat je eigen riet hebt? Je Schneeman riet? Dat je je eigen rietvorm hebt ontwikkeld?
Nou, oké. Okay. Ik denk er echt nooit over na.
Nee?
Nee, ik vind het gewoon doodnormaal. In die zin ben ik niet trots. Ik vertel ook zo'n verhaal van dat ze in... Vertelde ik jou toch net, dat ze in Rusland... hebben ze dan een Schneeman rietenclub...
Nee, je vertelde dat er websites
zijn. Ja, maar goed, ze hebben dus ook bijvoorbeeld in Moskou... is er een Schneeman rietenclub... En die komen bij elkaar om sneeuwmalrieten te maken.
Echt?
Ja. En dat is hartstikke... Nee, maar ik ben er echt
totaal niet trots op.
Nee, dat maakt me echt niks uit. Daar heb ik het niet om gedaan. Ik vind het meer grappig. Want ik weet... Ja, het is ook zo individueel. Het is gewoon echt iets wat met mij te maken heeft. Ik heb dat rietje zo gemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat het voor een ander zo goed werkt. Ja, het maakt me niks uit of een ander doet of niet. Zoek het maar uit. Maar het is echt... Ik heb zelf gewoon zitten knutselen. En ik vind het voor mij voelt dat goed. That's it.
Ja.
Ja, ik heb helemaal niets dat ik over straat loop en denk van... Hey, dat is die man van die Schneeman riet. Dat zou trouwens wel grappig zijn.
Ja. Heb je eigenlijk ooit geen zin om op te treden?
Nee. Even kijken. Misschien is het ooit al eens voorgekomen als bijvoorbeeld zo'n rietje niet werkt. Als ik geen rietje heb. Nee, ik vind altijd. Ik vind het wel heerlijk om op een podium te staan. Ja, dat vind ik wel lekker. Om gewoon iets te vertellen. Ja.
Ja.
Dat, om mensen gelukkig te maken. Als dat lukt of zo, dan ben ik wel heel, voel ik mezelf ook gelukkiger.
Tja.
Zo simpel is het eigenlijk. Hè?
Het is wat, hè, die muziek.
Ja.
Ja.
En daar hadden we het ook eerder over. Ik vind het echt, ik ben als een kind nog steeds. Ik moet, als nu, aan, nu me dat al voorstel, word ik al emotioneel. Ik ben als een kind zo blij dat ik een leven heb waarin ik mijn hartstocht kan delen met grote genieën. Zo voel ik het echt als ik een stuk van Bach speel. Maar ook van mindere goden. Nog steeds zijn het grotere genieën dan ik ben en jij bent. Dat is nou, waanzinnig.
Speak for yourself.
Nee, maar serieus. Dat zijn allemaal grotere genieën dan... Dus ik ben... Ja, ik kan het tegenaan hurken, weet je wel?
Ja. Ja.
Dus dat is echt een cadeautje. Vind ik echt heerlijk van mijn wat ik gedaan heb, wat ik voor gekozen heb in mijn leven. Dat ik met die...
Want hoe voel jij je relatie tot Bach als je Bach speelt? Ben je hem dan aan het dienen?
Nee, ik ben niet aan het dienen.
Nee? Wat ben je dan? Maak
ook wel eens misbruik
van. Ben je dan aan het communiceren of is het toch een soort...
Ja, ik probeer dan broertjes te zijn. Ik probeer te voelen wat hij opgeschreven heeft. Dus ik voel me meer broertje.
Ja,
dat is wel een goeie. Dat ik zo naast hem sta en dan probeer te snappen wat hij bedoeld heeft. En dan probeer ik dan... Maar ik ben ook niet geen brave volger van Bach of zo. Ik ben wel een soort... probeer mijn eigen gevoel erin te leggen. Ja. Waarvan ik voel dat hij dat zo bedoeld heeft. We hebben natuurlijk met die oude muziek het voordeel... dat je allerlei aanwijzingen van die componisten. Dus bijvoorbeeld Mozart is daar een... Speel jij zelf iets, Gijs, eigenlijk? Nou goed, als je Mozart partituren ziet... ik zou het je eigenlijk het liefst willen laten zien even. Mm-hmm. Dan heeft hij haast bij elke maat heeft hij een soort aanwijzing gegeven. Een soort taal is dat... Ja. Los van de hoogte van de noten die op een balk staan... en de lengte van de noten, ritme... staan er dus allerlei dingetjes bij. Puntjes, streepjes, keiltjes, fortepiano, fortissimo piano... fortepianissimo, crescendo, diminuendo, enzovoort. Dus een heel, ik denk dat er wel misschien wel 60 tekentjes zijn... om jou te vertellen als uitvoerder. Zo wil ik graag dat jij het speelt.
Ja.
Nou, dat is zo leuk, want dan heb je echt, als je dan met zo'n stuk bezig bent, dan voel je echt naast Mozart staan. Hoe zou hij dat nou bedoeld hebben? Want je kunt natuurlijk alles, je kunt op allerlei
Bach,
manieren...
Bach bijna niks, toch?
Nee, Bach bijna niks. Nee. Dus bij Bach moet je heel erg weten, hoe werd het in die tijd, gespeeld?
Ja.
Want daar had je, moet je voorstellen, als je muziek studeerde thuis, wat wij doen de laatste eeuwen, mm-hmm. is een stuk instuderen. Dus je studeert Vieuxtemps in vioolconcert of Brahms vioolconcert of Hoboken-concert van Mozart of zo. Dus studeer je dat stuk in. In die tijd deden ze dat eigenlijk helemaal niet, maar ze studeerden motiefjes. Dus je had allerlei boeken waar allerlei motiefjes in staan. Een motiefje is tam pam pam of da-da-da-da-da-da-da-da, motiefje 2 of tam, tam, ta, ta, tam. Nou, motiefje 3. En zo had je er een paar honderd motiefjes. Honderden. En wat je deed op de muziekschool, zeg maar, als die zouden bestaan hebben, of bij je leraar, oefende je alle motiefjes. Dus eindeloos op je viool, op je hobo, op je klaversymbool.
Ja.
Tam, ta, ta, ta. Of pam, pam, pa, pa. Nou. En als je die kon, dan kon je zonder repeteren, zonder dat je het überhaupt doet voorbereiden, elk stuk spelen. Want elk stuk in die tijd bestond uit een opeenstapeling
van die motiefjes.
Dus bijvoorbeeld de Grand Partita van Mozart begon met tam, pam, pam, pam. Grijntje van Mozart, hij stopt ook. Dat is namelijk een van die motieven die iedereen gestudeerd had.
Ja.
Dus dan kun je gewoon zo spelen. En een derde maat is pam, 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 pam. Ook weer hetzelfde motiefje. Nou, enzovoort. Dus alles was eigenlijk, iedereen wist hoe hij het moest spelen. En daardoor had je in Bach's tijd bijvoorbeeld nauwelijks aanwijzingen nodig. Dus als bijvoorbeeld een lijntje dat was gebruikelijk toen de tijd dat een crescendo was. Crescendo betekent sterke woorden, want het gaat naar boven. Je speelt niet dat is raar. Dus in die tijd was het Dus er stond bij Bach nooit veel bij.
Nee.
Omdat iedereen wist hoe het moest.
Ja.
Dat was gewoon zoals wij een taal leren spreken.
Ja.
Leerde de muzikant in die tijd de taal van die tijd spreken.
Ja. Dus eigenlijk zo verhoud je je tot de genieën als een broertje. En ondertussen is het zaak om die wereld waarin je functioneert, om daar een beetje leven in te houden. En te zorgen dat het niet een soort dode uitvoeringspraktijk wordt. Ja, zo simpel is het.
Ja, iedereen moet doen wat hij moet doen, hè? Maar zo doe ik het in ieder geval.
Ja. Dankjewel, Bart.
Alsjeblieft, Gijs. Jij ook bedankt, hè.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Bart Schneeman. Mijn naam is Gijs Groenteman. De redactie van deze podcast was van mijzelf samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Eindredactie Corien van Duin. Alles netjes in uw oortjes bezorgd door Daan Hoefsteen. U kunt zich abonneren via alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.